bent heilig. En ook wij verwonderen ons iedere keer opnieuw over wie u werkelijk bent. U bent de levende God. U bent de opgestane Heer, Heer Jezus. En we verwonderen over wat u hebt gedaan al tot nu toe in onze levens. We verwonderen ons over wat u hebt gedaan te midden van de gemeente. Heer, en we verlangen ernaar om opnieuw verwonderd te raken, ook als we het woord openen. Heer, dat we opnieuw versteld zullen staan over hoe u daarin ook naar voren komt. En wat u daarin ook hebt voor ons persoonlijk vandaag. Heer, en ik weet en ik geloof en ik beleid, u bent een sprekende God. En ik bid dat u spreekt in onze levens vanochtend. Ook door de werking van uw geest. Heer, naar de waarheid van uw woord. In uw machtige naam, Jezus. Amen. Neem plaats. We gaan het vanochtend hebben over Matteüs 22, het laatste gedeelte daarvan. En dat is meteen ook het voorlopige einde van de serie die we al ruim een jaar hebben over het Matteüs-evangelie. En dan zou je denken van, maar Matteüs heeft toch 28 hoofdstukken? Nou, dat klopt. Vorig jaar hebben we ook al hoofdstuk 23 tot 25 gedaan in de adventsperiode voor kerst. Over de reden van de laatste dingen. En de laatste hoofdstukken van Matteüs 26 tot 28, die bewaren we eigenlijk nog even voor de periode voor Pasen. Als het gaat over het lijden, het sterven, het opstaan van Jezus, dan willen we die gedeelte ook behandelen. Juist ook daar waar het in het kerkelijk jaar zeg maar het mooist past. Dus vandaag de laatste. En als we dan terugkijken, nu al even, gewoon de serie. Nou, dan verwonderen we ons. Als we zien van, wow, wat zijn er veel keuzes gemaakt. En wat is er ongelooflijk veel vernieuwing gekomen in levens. Juist ook door alles wat er vanuit dit evangelie op onze levens, op ons als gemeente is afgekomen. En dan zijn we vol verwondering. Over dat we weer op steeds zien, de Bijbel is zo waar. De Bijbel is zo relevant ook voor onze levens. We zien zoveel vernieuwing. We zien zoveel keuzes. Waardoor levens uiteindelijk weer op het rechte spoor komen. Kostbaar. En dat zie ik ook uit naar vanavond. Vanmiddag. Volgende week hebben we Team in Westerduin als gastspreker met een vrij thema. En daarna hebben we tot kerst een korte serie over de vreugde van God. Dus het is 5-6 weken over de vreugde van God. En niet zozeer dat vreugde ook iets is in ons, jawel. Maar waar vindt God vreugde in? God vindt in overal veel dingen vreugde. En wij geloven, als wij ons verdiepen, als wij ons bezighouden met de dingen die God vreugde geeft. Ja, dat zijn de dingen waar ook voor ons automatisch heel veel vreugde in te vinden is. Dus dat wordt ook fascinerend, dat wordt verdiepend, dat wordt vormend om mee bezig te gaan. En natuurlijk, neem ik aan, ook vreugdevol. Dus ik zou denken, ik dacht van, als we dan nog niet gaan dansen, dan weet ik het niet meer. Dan geef ik het misschien wel op dat gebied. Maar voorlopig rustig aan, langzaam opbouwen, ik weet het. Gewoon Matteüs 22, vers 15 tot 46. En dat is een lang gedeelte. Jezus in debat met fariseeën, met Herodianen, de onderdanen van koning Herodes. En ook met Sadduceeën, een andere Joodse groepering. En net als in de hoofdstukken ervoor, het is geen oprecht debat. Het is geen zuiver gesprek. Het gaat er niet om dat ze echt willen weten wat Jezus nou te vertellen heeft. Het enige doel is om Jezus klem te zetten. Om te zorgen dat als ze maar kunnen morrelen aan zijn autoriteit, als ze maar kunnen morrelen aan zijn geloofwaardigheid, dat daardoor eigenlijk ook automatisch zijn populariteit zal afnemen. Want het loopt de spuigaten uit. En zo zijn ze hier. En je ziet dat de insteek is in vers 15. Er staat: nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Al die vragen die al gesteld zijn, ook de drie vragen die nu weer gesteld worden aan Jezus. Ergens het één grote, Jezus, wij willen u niet. Dat is wat ze communiceren. Wij willen u niet. En we doen er alles aan om maar aan te tonen dat u niet de Messias kunt zijn. Om maar aan te tonen dat u niet de autoriteit dat u zegt dat u hebt. Om maar aan te tonen dat u uiteindelijk vast komt te zitten. In de kronkels die u misschien wel hebt. En Jezus is niet onder de indruk. Want ook al zijn er drie pogingen, uiteraard mislukken ze alle drie. Want je kunt Jezus niet klem zetten. Wat de vraag ook is, Jezus wordt daar niet door omvergeblazen. Maar laten we kijken hoe ze het toch proberen en wat wij er ook uit kunnen leren vandaag. En dat is genoeg. Poging 1, slim. Via geld en belasting betalen. Ik bedoel, dat is op zich natuurlijk best een kansrijk onderwerp. Toen en nu. Nu trokken de fariseeën zich terug, opnieuw vers 15, om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe. Met de vraag, meester, wij weten dat u oprecht bent. Nee. En in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Wij weten dat er zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Het is een listige poging. Categorie briljante strikvraag. Want als Jezus zegt, ja het is toegestaan om belasting te betalen aan de keizer, dan wordt hij ogenblikkelijk minder populair bij het volk. Want het belasting betalen aan de keizer, dat stond symbool voor de onderwerping van het volk aan die Romeinse overheersers. Het was verschrikkelijk dat ze onderworpen waren aan het Romeinse Rijk, aan de keizer. Het was verschrikkelijk dat ze belasting moeten betalen, ook nog eens met een munt waar de beeldenis van de keizer op stond en zelfs dat hij de zoon van God was. Godslasterlijk. Het was verschrikkelijk. En er was ook een hele groep Joden, de Zeloten, die ook heel duidelijk, openlijk, zeg maar, dat niet accepteerden, dat niet deden. Die betaalden geen belasting. Ging geen belasting betalen aan de keizer. Maar ja, als Jezus nu zou zeggen, ja, je moet wel belasting betalen aan de keizer, dan zou dat betekenen dat ongetwijfeld zijn populariteit onder de Joodse groeperingen meteen zou afnemen. En stel dat hij zou zeggen, nee, je moet geen belasting betalen. Ja, ze hadden niet voor niks een groepje Herodianen, onderdanen van koning Herodes, meegenomen naar het gesprek. Want die zouden meteen naar de stadshoofd gaan en hem aangeven. En dan zou hij ongetwijfeld opgepakt worden als oproerkraaier. He, dat hij eigenlijk openlijk zeg maar oproept tot verzet tegen de keizer en het niet betalen van belasting. Nou, het lot van de oproerkraaiers was meestal het kruis. Dus dat zou ook een goede oplossing zijn. Ja of nee, allebei goed. Allebei kansrijk, zeg maar, om hem uiteindelijk te proberen in de val te lokken. Maar het was nog niet tijd voor het kruis. Jezus had eerst nog andere dingen te doen. En dus is de reactie van Jezus even briljant als ongrijpbaar. Hij zegt in vers 18, maar Jezus had een boze opzet door. En hij zei, waarom stelt hem op de proef huigelaars? Laat me de belastingmunt zien. En ze reikte hem een denari toe. Die hadden ze blijkbaar wel zelf in bezit. Dus ze konden hem heel makkelijk heel snel een munt geven. Dat is ook dubieus, zou ik zeggen. En hij vroeg hen, van wie is dit een afbeelding en van wie is dit opschrift? Ze antwoordden, van de keizer. En daarop zei hij tegen hem, geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en ze gingen weg. Helaas, poging 1. Mislukt. Maar het antwoord van Jezus blijft wel staan. Ook voor ons. Dus ja, lieve broers en zussen, betaal gewoon de belasting die je moet betalen. Hoort er gewoon bij. Is onderdeel van ons morele bewustzijn. Ik las deze week, dat vond ik eigenlijk gewoon heel pijnlijk om te lezen, dat de oprichter van IKEA, Ingmar Kamprad of zoiets, voor het eerst in 40 jaar... vorig jaar belasting heeft betaald in zijn thuisland Zweden. En dan kun je natuurlijk zeggen, slimme jongen. Dat hem dat 40 jaar gelukt is om gewoon geen enkele cent belasting te betalen. Slimme jongen. Met 40 miljard op de bank. Ja, slimme jongen. Maar ik werd er erg heel verdrietig van. Dit is uiteindelijk wat geld doet met mensen. Zorg maar dat we het vermogen groter maken en groter maken. En zorg maar dat we dat beschermen. En veiligstellen. En gewoon geen belasting betalen. Gewoon niet de verantwoordelijkheid dragen die we hebben als burgers. Naar, ook soms naar gelang het vermogen wat we hebben. Ik werd er verdrietig van. Hij heeft heel veel dingen heel goed begrepen volgens mij qua bedrijfsvoering. Maar dat volgens mij niet. Want het is niet de weg. Het is ook niet de weg voor ons. Om maar te denken, oh, als we maar dat vermogen wat we misschien langzaam opbouwen. Als we dat maar kunnen vergroten. Oh, als ons spaarzolder toch wel echt wat groter was, zeg maar. Dat we gewoon niet constant de druk zouden voelen. En oh, als we maar het zouden kunnen beschermen. En wat zijn het? Vertel eens. Hoe doe jij dat met belasting, zeg maar? Wat is nog net toelaatbaar? Net niet, net wel, net niet. Maar zo twijfelachtig dat je niet kunt zeggen dat het fout is. Nou, wij moeten helemaal de grenzen niet opzoeken. Betaal gewoon de belasting. Geef aan de overheid wat de overheid toebehoort. En geef hen ook dat verantwoordelijkheid daarvoor. Maar Jezus zegt hier vooral ook, geef God Geef God de eer van je leven. Ook in de omgang met geld. Dus dan zou ik ook vanuit het woord kunnen zeggen, joh, begin. Begin maar eens met tiende geven. En ik weet gewoon vanuit de overzichten die ik ook krijg, niet op naam, daar ben ik zelf wel blij om, dus ik weet niet wie dat is. Maar ik zie gewoon dat best een groot deel nog van de leden en van de vaste gasten, gewoon niet hun tiende geven. Niet via de bijdrage die je via de banken doet, niet via collectemachtigingen, niet via dankoffers. En daar maak ik me zorgen over. Niet omdat ik denk, oeh, krijgen we wel genoeg? Ik heb diepe overtuiging dat God ons linksom, rechtsom, altijd, heeft het nu ook altijd gedaan, hij zal ons altijd genoeg geld als gemeente geven om die dingen te doen die hij ook voor ons heeft. En als we tekort komen, doen we misschien wel dingen die hij helemaal niet voor ons heeft. Dus God zal altijd de gemeente voorzien van voldoende financiën. Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof dat hij dat vooral via ons wil doen. Maar er is geen oproep van help de gemeente aan meer geld. Ik geloof dat God dat wel gaat regelen. Er is wel een oproep van, joh, hoe zit dat met jouw hart? Want we horen wel heel vaak, we proeven heel vaak, geld is een lastig onderwerp. Het geven van tiende, oh, dat is soms wel de laatste barrière. Soms wel het laatste levensgebied wat we durven over te geven aan God. Mag je toch uitnodigen en uitdagen als je dat nog niet doet om dat te zetten. Niet als wet, maar als richtlijn. Het gaat niet om 10% met je rekenmachine en dat is het. 10% tienden, je zou kunnen zeggen, is iets oud-testamentisch. En eigenlijk het Nieuwe Testament is veel, alles is van de Heer. Wij zijn gekocht en betaald met zijn bloed. Alles is van hem. Dus wat hebben we nodig voor onszelf? Om gewoon normaal te kunnen leven. Maar wat is daarin ook kunnen we teruggeven aan God? En ik weet, er zijn mensen, ja maar Arjan, we komen al gewoon helemaal niet rond joh. We komen nu nauwelijks rond, hoe kunnen we dan tiende gaan geven? Dan kan ik alleen maar zeggen, durf je erop te vertrouwen. Durf je erop te vertrouwen dat God jou zal geven wat nodig is voor levensonderhoud. Als jij hem geeft waar hij gewoon ja, recht op heeft, vind ik zo. Dat is dan nog gelijk ook weer zo wettisch, zeg maar. Maar eigenlijk wat hem toebehoort. En je kunt zeggen, je zit hier als student. Ja, lekker. In jouw tijd kreeg je nog geld van de overheid en hoefde je niet terug te geven. Hè? Vroeger. Maar wij moeten lenen. En het is allemaal leven is veel duurder, dat weet je ook wel. En ik ben student en ik kan allemaal mijn studie betalen. Mag ik je uitdagen? Om te beginnen met het geven van tiende. In het vertrouwen dat ook God jou voldoende zal geven wat je nodig hebt om het leven te kunnen leven zoals het nodig is. En dat is misschien anders. Misschien hebben wij denken altijd dat we 3000 euro meer nodig hebben dan we echt nodig hebben. Minstens, volgens mij. Dus misschien gaat God wel minder voorzien dan jij denkt dat hij in zou moeten voorzien. En hij verziet, het is niet welvaart evangelie. Zaai, dus geef vooral, zodat God jou kan zegenen met geld. Daar geloven we niet in. Ik geloof dat hij dat best kan doen. Maar dat is niet de kernbetekenis van het geven, zeg maar, in de Bijbel. Geven gaat op ons hart. Wij geven, zeg maar, omdat we God willen eren, ook met ons geld. Niet omdat we daarin eventueel terugverwachten. Dat is na de komma en dat is aan God hoe hij dat eventueel doet. En of hij daar eventueel in zegent. Het gaat heel vaak niet rechtstreeks misschien via geld. Maar vertrouwen erop. Dat God ons altijd voldoende zal geven wat we nodig hebben. Als wij ook ons deel daarin doen. En je zegt, ja, daar heb ik stap in te zetten. Nou, dan zal ik jullie uitnodigen, begin vandaag. Ga vanmiddag eens even zitten. Ga ervoor bidden. En we zeggen hier altijd, dat is ook weer geen regel, geen wet. Maar joh, als je wilt beginnen, nou begin met tien. Dat is gewoon een goede richtlijn vanuit het woord. En geef bijvoorbeeld 5% aan de gemeente. Deze, of als je aan een andere gemeente verbonden bent, een andere gemeente. En geef 5% aan goede doelen of aan zendelingen die je gewoon structureel gaat ondersteunen. Als voorbeeld. Niet als rekenmachine, maar als voorbeeld. En ga dan vanmiddag ook gewoon maar eens overmaken. Bankrekening van onze kerk staat wel gewoon ergens op de website. Andere goede doelen, die weten ook altijd hun bankrekeningnummers wel ergens. Maar ga beginnen. Zeg van ja, dit is wat ik gewoon moet doen. Ik weet het al een tijdje. Dit is een gebied wat ik bij God vandaan hou. Nou, mag ik je uitdagen. Vanuit het woord. Om daarmee te starten. En dan vanmiddag ook maar gewoon concreet te maken. Hè? Want anders kunnen we zeggen, ja, ik ga ook tiende geven in de toekomst. En dan maar hopen dat de Heer snel terugkomt. Snap ik. Maar begin gewoon vandaag, zou ik zeggen. Oké. Terug naar het debat met Jezus. Tijd voor poging 2 om Jezus klem te zetten. Dit keer uit de hoek van de Sadduceeën, een andere Joodse groep. Die geloofden niet in de opstanding van de doden. Die geloofden niet in het oordeel. En die geloofden eigenlijk ook niet in de komst van de Messias. Maar hier stellen ze dus wel een vraag om daarmee ook het opstandingsgeloof, waar bijvoorbeeld de Farizeeën wel in geloofden, in de opstanding van de doden, om dat belachelijk te maken en die kwestie op scherp te stellen. En natuurlijk, uiteraard, zoals het hoort bij een goede strikvraag, wel met een Bijbels argument. Het zogenaamde zwagerhuwelijk uit de wet van Mozes, uit Deuteronomium 25. Dus vers 23. Diezelfde dag kwamen er Sadduceeën, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. En ze stelden hem, Jezus, deze vraag. Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen, omdat hij haar zwager is. En voor zijn broer nakomelingen verwekken. Dus als je dan een kind krijgt, is dat dus niet jouw erflijn, maar inderdaad de erflijn van je broer. Dat was in die tijd belangrijk, ook in het volk, met de 12 stammen, et cetera. Nou, nu kennen wij een geval met 7 broers. Zult geloven of niet, Heer Jezus? De eerste trouwde, maar hij stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan de 7e toe. Het laatst van alles stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Ja, Jezus, wat heb je daar nou op te zeggen? Nou, Jezus geeft hen eigenlijk 2 redenen waarom ze met hun vraag eigenlijk gewoon helemaal fout zitten. Vers 29, Jezus gaf hen een antwoord. U dwaalt. Blijkbaar, reden 1, kent u de schriften niet. En blijkbaar, reden 2, de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet. En worden ze niet uitgehuwelijkd. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, hij is een God van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht. Die Sadduceeën, die geloofden eigenlijk alleen maar dat de wet van Mozes, de eerste 5 boeken, Genesis tot en met Deuteronomium, dat was zeg maar gezaghebbend. De rest van de geschriften, leuk voor de bij, maar dat was niet gezaghebbend. Het ging om die eerste 5 boeken. En zij geloofden ook niet in die dynamis, die opstandingskracht. Dynamis, waar ons woord dynamiet van kracht. Zo krachtig is het, opstandingskracht. Daar geloofden zij niet in. Terwijl dat toch de kracht is die alles kan veranderen. En de rabbijnen die leerden dan ook dat de toekomstige wereld, dat was niet meer dan een voortzetting van deze wereld, alleen als dan zonder dood en zonder kwaad. Terwijl Jezus, die stelde voor dat het koninkrijk van God zou niet alleen die oorspronkelijke schepping herstellen, maar hij zou het ook overtreffen, hij zou het ook voleindigen naar een nieuwe, naar een hogere orde. Waarin wij uiteindelijk allemaal een onsterfelijk lichaam zullen hebben. En het dus ook geen huwelijk zal zijn. En er is ook geen, vond ik even schrikken, seksualiteit zal zijn. En dan zie ik soms ook denken, bliksem. Geen seksualiteit in de hemel? Nou, nee. Blijkbaar niet. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het desondanks alles overtreffend zal zijn. En dat we dat uiteindelijk helemaal niet zullen missen. Zullen we daar samen maar op vertrouwen? Dat valt in een beetje in de categorie, in de hemel is geen bier, dus dan drinken we het hier. Ik mag dat zeggen, want ik heb bij Grols gewerkt, dus dan kun je dat nog als voorbeeld gebruiken, zeg maar. Hè? Want het is uit mijn leven, dat was allemaal in het vlees en zo. Maar. Nou, dit ga je niet tweeten en zo, hè. Want dit is niet de kern van de preek. Dus dat doen we in een goede setting. Hè? Ja, seks, dat doen we hier. Maar wel binnen die veilige kaders van het huwelijk. Daar waar God ook heeft gezegd dat het thuis hoort. En bier en wijn, ja dat mag natuurlijk. Maar met mate. Want Paulus heeft het over een weinig wijn. Dat is oké. Dus met mate. Dan is het oké. Dus focus. Hier zou je helemaal in kunnen verliezen nu. En ik zie allemaal al mensen wegdromen. Focus. Poging 2. Die strand hier. Want toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht. Nou, dan de allerlaatste poging. Hierna komt ook geen enkele poging meer. Dit is echt de allerlaatste poging. Zwaar geschud, want nu sturen ze een wetgeleerde. Bij vraag 1 was het nog, sturen ze nog een paar leerlingen. Van, ik ga van je leven proberen Jezus klem te zetten. Lukt niet. Nou, nu gaat dan een wetgeleerde ook maar zelf. Vers 34, poging 3. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester. Wat is het grootste gebod in de wet? Zeg het maar, Jezus, want je weet zelf ook wel, er zijn 613 geboden. Ook toevallig precies overeenkomt met het aantal letters in de 10 geboden. En van die 613 waren er 248 geboden, dus dingen die je vooral wel moet doen. En 365 verboden, dingen die je vooral niet moet doen. En die waren dan ook weer ingedeeld in de loop van de tijd in categorieën van ja, minder belangrijk en meer belangrijk om je aan te houden. Wat ook overeenkwam met minder moeilijk en meer moeilijk om je aan te houden. Dat was een beetje de constante discussie. En wat is nou de belangrijkste? Maar, en dus ook Jezus, wat is daarop uw antwoord? Wat is het grootste gebod? Nou, oh Jezus geeft opnieuw antwoord. Jezus wil altijd wel antwoorden geven als er vragen gesteld worden. En dan stelt hij tenslotte zelf ook een vraag. Hij doet ook gewoon mee aan de quiz, zou je kunnen zeggen. Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn eigenlijk de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En nu de fariseeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Ja, van David, antwoordden ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Heer noemen? Want hij, David, zegt in een bepaalde psalm, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Tot ik je vijand onder je voeten heb gelegd. Dus als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven. Nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Eerst vat Jezus hier de hele wet samen in twee basisprincipes. De combinatie van Deuteronomium 6 vers 5, wat al onbekend was, dat is eigenlijk het hart van de Joodse geloofsbelijdenis, het Shema. Heb de Heer uw God lief met alles wat in je is. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Maar hij haalt daar ook, en dat is best wel verrassend, Leviticus 19 vers 18b bij. Dat is een bijzondere combinatie, want er was nog nooit eerder een rabbijn die de nadruk had gelegd op dat gedeelte uit Leviticus, dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Jezus combineert dat op dit moment en ze moeten dat op dat moment toch ook wel een beetje hebben ervaren als een openbaring. Want het past zo goed in de traditie. Ja, dat eigenlijk geen een van de omstanders en al die wetgeleerden helemaal niet. En daar nog op kon aanvallen. En tegelijkertijd was het zo diepgaand en zo groot. Ja, dat het ook iedereen zou uitdagen. En Jezus die wist al. Op het moment dat hij dit uitsprak. Dat juist ook zijn tocht naar het kruis. Zijn rechtszaak, zijn kruisiging. Uiteindelijk juist deze twee geboden volledig zou vervullen. God liefhebben. En de naaste in de volle breedte liefhebben als zichzelf. En die gang naar het kruis is tevens de manier waarop hij uiteindelijk ook via de opstanding de troon van David bestijgt. Davids zoon. En tegelijkertijd Davids meester. Want dit is hij, dit is de weg die uiteindelijk leidt van zoon tot God. Uiteindelijk, ja, voor het hele volk, op een zoveel diepere manier nog, het redden van het volk, dan wat zij dachten dat ze gered van moesten worden. En wat Jezus dus hier zegt, wat Jezus vraagt, uiteindelijk ook aan die schriftgeleerden, die wetgeleerden, en het is uiteindelijk veel beter te begrijpen in dat hele plaatje van Matthäus, dat hele evangelie. Want uiteindelijk draait het dus allemaal om kruis en om opstanding. Om Goede Vrijdag en Pasen. Jezus die sterft voor de zonde van deze wereld. Die sterft voor jouw zonde, voor mijn zonde. Jezus die opstaat met die boodschap van nieuw leven. Van dat nieuwe koninkrijk. En dan in die opstanding, dan komen ook die geboden tot hun recht. Als ze niet langer gezien worden als opdrachten die we allemaal maar in eigen kracht moeten proberen te gehoorzamen. Maar als uitnodigingen. Als belofte van zo werkt het in mijn nieuwe wereld. Zo werkt het, God liefhebben. Je naaste liefhebben. Dat is eigenlijk het enige wat maar echt telt in mijn koninkrijk. En ook een nieuwe manier van leven. Want nu is het de geest die wet in ons binnenste wil leggen. Die wil het van binnenuit uiteindelijk in ons uitwerken. Niet dat wij allemaal voldoen aan wetjes en regeltjes. 613, dat moet je allemaal bijhouden. Nee, de geest. Die wil het meer en meer in ons uitwerken. Dat wij als vanzelf in ons leven God liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Oké. Ik zou zeggen, resume. Drie pogingen om Jezus in de val te lokken. En drie keer mislukt dat. Ze zijn verbaasd, ze staan versteld. En vers 46, niemand was in staat om hem een antwoord te geven. Nog durfde niemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Alle kaarten liggen op tafel. Alle kaarten Alle troeven, zou je kunnen zeggen, zijn uitgespeeld. En uiteindelijk rest hun niks anders dan stil te worden. Om te stoppen met zoeken naar antwoorden die alleen maar in hun eigen straatje passen. Want daar gaat het mis. Zoeken naar antwoorden die alleen maar in hun straatje passen. De fariseeën hadden geen ruimte in hun systeem om Jezus te zien zoals hij werkelijk is. En dat geldt ook voor sommigen van ons vandaag. Dat we geneigd zijn misschien wel Jezus de rug toe te keren. Ongeacht hoeveel je al van hem weet. Omdat Jezus niet zegt wat jij wil horen. Omdat hij niet de antwoorden geeft die jij wil horen. Dat het niet past in hoe wij vanuit onszelf naar dit leven kijken. En ik denk, ja, gelukkig, veel van ons hebben wel, denk ik, de ruimte in ons systeem gekregen om Jezus te zien zoals hij werkelijk is. En wat we dan vooral ook vanuit dit gedeelte mee mogen nemen, ook voor nu, is het feit dat alle vragen mogen gesteld worden. Er is geen één vraag die Jezus omver zal blazen. Ook jij en ik mogen in debat met Jezus. En ik denk dat er één belangrijk verschil mag zijn met de fariseeën, met de sadduceeën, met de herodianen. En dat is onze houding waarmee je onze vragen stellen. Oh ja, we mogen het uitroepen naar God. Maar wat is onze houding? Willen we God klem zetten? Willen we hem tot verantwoording roepen? Of mogen onze vragen uiteindelijk ook gewoon er zijn? En mag God antwoorden op zijn manier? Niet op de manier waarop wij vinden dat hij zou moeten antwoorden, maar op zijn manier. En ik wil dat wel. Ik wil mezelf volledig verliezen. Ik wil niet het debat winnen met Jezus. Ik wil mezelf verliezen in Jezus. Omdat ik geloof dat alles te vinden is in hem. Dat als wij in de nabijheid van Jezus komen, uiteindelijk zelfs onze diepste vragen zullen verstommen. En het was David. David die gaf ons in zoveel opzichten het goede voorbeeld. Anderen ook, maar David ook. Want hij stelde die grote vragen. Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een uitroep, een schreeuw uit zijn hart, oprecht. Niet ter verantwoording, maar Heer, waar bent u nou? Ik snap het niet. En ik denk dat er genoeg onder ons zijn die nog met zo'n grote vraag rondlopen. En misschien dat nog nooit op die manier naar God hebben geuit. Mijn God, waar bent u? Hoe? Ik snap het niet, Heer. Waarom? Waarom deze ziekte? Waarom, Heer, die kinderloosheid? Waarom? Waarom ervaar ik u niet? Heer, waarom? Als ik alle ruimte geef om mijn huwelijk te vernieuwen, dat het niet gebeurt. Waarom, Heer, een kind dat afdwaalt terwijl we zo voor hem bidden? Waarom? Heer, we snappen het niet. Heer, we ervaren u daarin niet. Er zijn genoeg onder ons met zulke grote waarom vragen. Waarom, Heer, geen partner? Terwijl ik me daar zo naar uitstrek, terwijl ik me rein bewaar voor het huwelijk. Waarom? God ziet al die waarom vragen in ons hart. En heeft geen goedkope antwoorden. Ik heb ook geen goedkope antwoorden. Maar misschien is het allereerste waar we moeten beginnen. Is ruimte geven aan die vragen. Omdat ik zoveel zie, dat als we die vragen wel hebben, maar ze niet uiten, dat er ergens een muur om ons hart ontstaat. Dat we ons ergens een beetje misschien wel daardoor, door die grote waarom vragen, wat we niet begrijpen. Heer, ik begrijp u niet. Dat we eigenlijk ook afstand creëren tot God. En misschien ook wel tot de gemeente, tot broers en zussen. Omdat je ergens misschien wel het gevoel hebt, ik kan er niet zijn. Met mijn grote waarom vraag, want ik zie om me heen alleen maar halleluja, prijs de Heer. En het is halleluja, prijs de Heer. Te midden van onze waarom vragen. En ik weet, sommigen zeggen, ja, als ik in de hemel ben, dan ga God, ik ga God zeker vragen. Mijn grote vraag, die ga ik hem zeker stellen als ik in de hemel ben. Hey, ik betwijfel het, joh. Als we daar zijn, in de nabijheid voor de troon van God. Ik denk echt dat onze vragen zijn verstomd. Ik heb andere vragen. Ik wil gewoon naar Paulus. Paulus, jongen, handige Harry. Als jij had geweten, hè, met die brief, bijvoorbeeld aan de Corinthiërs. Die jij schreef, toen, zeg maar. Had jij in de gaten dat 20 eeuwen later daar nog kerken zouden scheuren, omdat ze niet eens zijn of je dat nou bedoelde voor hun of ook voor ons? Paulus, als je het in de gaten had, waarom was je A niet duidelijker? Zeg maar, dit is gewoon alleen voor jullie en niet voor de rest. Maar had je het anders ook anders geschreven? Ik zou echt graag met Paulus gewoon willen kletsen. Had je dat, snap, hoe ging dat, joh? En ik heb echt veel gedoe gehad om jou, zeg maar. Hij is mijn held, hè? Natuurlijk, Jezus is mijn held. Maar Paulus is ook echt, zeg maar. Dat zijn de vragen die ik nog heb, zeg maar. Ik geloof wel die grote vragen. Als wij in de nabijheid van Jezus komen. En daar hoeven we niet mee te wachten namelijk. Tot we in de hemel zijn. Als wij in de nabijheid van Jezus komen. Als Hij mag zijn in ons leven. Dan geloof ik ten diepste dat de grote vragen. Uiteindelijk zullen verstommen. In zijn nabijheid. En dus is het goed om die vragen te stellen. Is het goed om zijn aanwezigheid, zijn spreken erin te zoeken. Van Heer, wilt u maar spreken? En ik kap even alle antwoorden die ik wil horen, kap ik er even uit. Wilt u spreken wat u wilt spreken? Niet wat ik wil horen. En als jij die grote vraag hebt, doe het vandaag. Doe het straks onder de aanbidding. Ga er misschien mee naar het ministeriegebed. Trek je vanmiddag terug in je binnenkamer. Ga naar het bos en schreeuw het uit. Als je even hebt gecheckt dat er niet te veel mensen om je heen lopen. Maar ga daarmee naar God. Laat het niet langer ook een muur om je hart vormen. God kan het hebben. Oh, God kan het hebben. Hij is ook helemaal niet onverschillig. Hij is erboven verheven. Hij valt niet om. En tegelijkertijd is hij er zo intens op betrokken. En God wil spreken. Daar ben ik zo van overtuigd. Dus laten we hem daar ook toe uitnodigen. Dat hij zal spreken. Te midden van die vragen vol van onbegrip. Te midden van een wereld waar zoveel mensen überhaupt niet meer weten waar ze moeten zoeken. Maar zoek zijn aanwezigheid. En dan zullen we uiteindelijk ook, denk ik, stil worden. Dat zien we ook bij iemand als Job. Ook zo'n voorbeeld. Zoveel vragen aan God. Zoveel, zou je zeggen, terechte vragen aan God. Al die dingen die maar gebeuren in zijn leven, die hem overkomen. Maar uiteindelijk verstommen ook bij Job de vragen. En wanneer dat is? Job 42 vers 2. Eerder, ik had slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. En dat is wat we nodig hebben. Soms te midden van de storm. Te midden van, ik snap het niet Heer, hebben we het nodig. Dat we eigenlijk tot aangezicht komen. Dat we naderen voor de troon van de genade. Om daar ook te ontvangen wat we nodig hebben. Gods antwoorden. Niet onze eigen antwoorden. En we hebben het zo nodig dat we daarin Jezus zien. Dat we hem ervaren in onze situatie. Dus daar strekken we ons vanuit. Vanuit ook dat goede perspectief. Het perspectief van Pasen. Want we kennen allemaal de vragen die horen bij Goede Vrijdag. Waarom toch Heer? Waarom moest dit gebeuren? We kennen allemaal de stilte van Stille Zaterdag. Als het stil blijft. Als er soms vertwijfeling komt. Komt het nog wel? Heer, ik hoor niks. Ik zie niks. Nou, wij leven uiteindelijk vanuit het perspectief van de paasmorgen. Dat is het echte. Dat is het ultieme antwoord van God zelf. Want paasmorgen, dan komen we tot de conclusie. Ja, maar Jezus, Hij is het wel. Hij is het wel. Hij is wel de Zoon van God. Hij is wel die beloofde Messias. Hij is wel die Koning der Koningen. Hij is wel degene die het Koninkrijk van God bouwt, tastbaar maakt. Hij is het wel die redding voor de hele wereld mogelijk maakt. Hij is het wel. Jezus is wel het antwoord. Dat is het boodschap van Pasen. En van daaruit een nieuwe dag. Vanuit die opstanding. Nieuw perspectief. Nieuwe hoop. Nieuwe kracht ook om door te gaan. Ook in dit leven. Opstandingskracht. Uitstorting van de geest. De geest die toch boven alles ook de trooster is. Die nu al tranen wil afwissen. En we zijn op weg. Wij zijn de mensen van hoop. Wij zijn de mensen die op weg zijn naar de voleinding van deze wereld. Wij zijn mensen die op weg zijn naar die volle werkelijkheid van het Koninkrijk van God. Waar alle tranen uiteindelijk zullen worden afgewist. Waar alle vragen uiteindelijk zullen ofwel verstommen, wat ik geloof, ofwel alsnog op een goede manier beantwoord zullen worden. Maar tot die tijd willen we zingen. Over onze vragen heen. Tot die tijd willen we zingen. Terwijl we niet alles begrijpen. Terwijl we niet alle antwoorden hebben. En tot die tijd zullen we geloven. zullen we geloven over het graf, over Goede Vrijdag heen. Wij bekijken onze vraag vanuit het perspectief van Paas, het perspectief van de opstanding. Want wij blijven, ook vandaag, onderweg naar die grote toekomst met God. Amen. Amen. We gaan bidden. En ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. En dan brengen we deze zaken ook in gebed. En we doen best vaak in deze gemeente ook een uitnodiging of een oproep. En als je langer komt, denk je van, ah, alweer een oproep. Zeker, alweer een oproep. Want we willen iedereen die hier is. En misschien zit je hier vandaag. En weet je van, ja, dat de Jezus. Oh, ik heb hem ook steeds geprobeerd klem te zetten in mijn leven. Jezus, ja, ik weet dat hij de Zoon van God is. Maar joh, hij past zo niet in mijn straatje. Ik weet dat als ik Jezus toelaat in mijn leven, dat hij dingen zal willen vernieuwen. Ik weet dat hij dingen zal aanraken in mijn leven, waar ik misschien op dit moment nog wel geen afscheid van wil doen. En daarom doen we zo vaak een oproep, omdat vandaag misschien wel de dag is voor jou. Om die keuze te maken, om te zeggen van ja, en toch, ik geloof dat die Jezus de Zoon van God is. Ik geloof dat hij dus ook voor mij gestorven is aan dat kruis. Ik geloof dat hij is opgestaan uit de dood. En ik wil hem volgen, vanaf nu. Als Heer van mijn leven, een mooie kerkelijke term, maar ik wil hem volgen. Want ik weet, Jezus, hij is de bron. Jezus, hij is het antwoord. En als jij hier zit en je weet, ik sta nog voor die keuze, dan nodig ik jou uit namens hem. Om vandaag die stap te zetten. En zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Straks in het gebed, ik steek mijn hand op naar u. Ik geef mij op dit moment aan u. Ik wil u volgen. En ik belijd u ook als mijn verlosser, als Heer. Als dat het nodig was om ook voor mij te sterven. En dat blijven we doen, mensen. En ik bid dat je mee bidt. Zullen we bidden. Vader. Jezus. Wat komen er weer grote dingen op die ogenschijnlijk stomme stikvragen van die fariseeën en sadduceeën op ons af. Jezus, wij weten vanuit Pasen, u bent het wel. U bent wel dat antwoord. Er is opstanding uit de doden. Er is dat koninkrijk van God, waar we van mogen proeven. Maar waar die volle rijkdom nog openbaar van moet worden bij uw wederkomst. En o Heer, we verlangen zo dat u terugkomt als we om ons heen kijken. Dan kunnen we alleen maar zeggen, kom Jezus, kom. En help ons om het evangelie te verkondigen. Om discipelen te maken. Om daarmee ook dat getal der heidenen voller te maken. En op dit moment zeggen we ook, kom Jezus. Kom ik door uw geest. Heer, openbaar u zelf aan ons. U weet, Heer, dat hier genoeg mensen zitten die op dit moment ook zo'n grote waarom-vraag hebben. Die u misschien wel kwijt zijn geraakt in hun vertwijfeling. Rondom pijn, rondom verlies, rondom ziekte, rondom dat er niet is, oh, wat wel het verlangen is dat het er wel zou zijn. Heer Jezus, ik bid om een openbaring door uw geest. Uw shalom, uw vreugde, uw tastbare aanwezigheid, uw spreken. Heer, en help ons, Heer, om misschien over een drempel te stappen en die grote waarom vraag ook naar u te uiten straks. Heer, u weet ook dat we soms ook nog zo zitten te worsten, te knoeien met onze financiën. Dat we geneigd zijn om alles maar veilig voor onszelf te houden. Heer, dan bid ik dat u ons helpt en laat zien dat er zoveel vreugde ligt in het ruimhartig geven, in het ruimhartig leven. Dat er zoveel vreugde ligt als je mag proeven dat je ook met je centen kunt meebouwen aan de bouw van uw koninkrijk. Heer, ik bid dat u het bewerkt in onze harten. Dat we dat niet doen vanuit een regeltje. Maar dat we dat doen vanuit het besef. Oh, maar dit is ook wat u voor me hebt. En ik ga u daarin vertrouwen. Ik ga die stap zetten. Ik ga het doen. In het geloof dat ik genoeg zal hebben. Om het leven te leven wat u voor me hebt. En Heer, u weet ook of hier mensen zijn die nog voor die stap staan. Die misschien nu lang geleden de rug hebben toegekeerd. Omdat u te veel antwoorden gaf die niet in een straatje pasten. Heer, openbaar uzelf. En als jij hier bent en je bent al een tijdje zoekend. En je weet, ja, dit is voor mij. Het is voor mij om nu die stap te zetten om Jezus te gaan volgen. Om hem zijn spreken echt toe te laten in mijn leven. En ik erken dat Jezus de Zoon van God is. Ik wil hem volgen. dan nodig ik je uit om je hand op te steken. En daar moet je zeggen, Heer Jezus, hier ben ik en ik kies nu voor u. Zijn er mensen die dat willen? Dan vraag je om je hand uit te steken. Jezus zegt, kom. En ja, ik ga jou antwoorden geven. God ziet jouw hand. Ik ga je antwoorden geven en die passen lang niet allemaal in jouw straatje. Maar kom. Hier in de Bijbel staat in Psalm 46 zo'n mooi vers. Wees stil. En weet dat ik God ben. En dat kun je ook vertalen met staak de strijd. En weet dat ik God ben. En voor sommigen is het nodig. Ik denk, voor sommigen die misschien nog wel een keuze moeten maken. Staak de strijd. Geef je over aan Jezus. Niet aan een systeem. Niet aan een kerk. Geef je over aan Jezus. Iemand die zegt, ja, dat is voor mij. Ik staak de strijd. Ik wees stil en ik geef me over. Ik wil je uitnodigen om je hand uit te steken. God ziet jouw hand achterin. Dank u Jezus voor deze levens die zich op dit moment toevertrouwen aan u. Heer, het is zo groot, het is zo kostbaar, het is zo mooi. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Halleluja. Heer, reinig hen door uw bloed. Vul hen door uw geest. Heer, maak hen schoon. Heilig hen door de waarheid van uw woord. Help hen om u te leren volgen. Help ons om hen te helpen. Help andere mensen om hen heen om hen te helpen, om u te gaan volgen. Om de rijkdom te ervaren en te ontvangen die er is in het leven in u. Jezus, bekrachtig hen met uw heilige geest in hen. De vrucht van uw geest. Heer, dat bid ik voor ons allemaal. Oh, dat we zullen groeien in de vrucht van uw geest. Dat we meer ruimte geven, zodat we vanuit die vrucht van de geest ook die ander kunnen liefhebben. Als onszelf, omdat we groeien in geduld, in zachtmoedigheid, in vriendelijkheid, in goedheid. En al die prachtige karaktereigenschappen die u al had, Jezus. Help ons. Help ons om die grote geboden uit te leven vanuit ons binnenste. Want u het in ons werkt, Jezus. Door uw geest. We erkennen u als Heer, Heer Jezus. We nodigen u uit. Kom, ook in het zingen van de liederen. Kom en help ons om over drempels te gaan. Misschien om te laten bidden. Misschien om onze vragen te uiten naar u op dit moment. Jezus, kom. Amen.